mijn boodschap zou zijn: investeer in jezelf. He, dus probeer, ondanks de omstandigheden, probeer gewoon de beste versie van jezelf te zijn. En verzamel de juiste mensen om je heen die echt het beste met je voor hebben. En dat zijn niet altijd je vrienden. Ja, jij denkt dat het je vrienden zijn. Maar zijn dat ook echt? Zou een vriend van jou vragen om bijvoorbeeld dat mes bij te houden?
Hallo en welkom bij weer een podcast van Hashtag Ondermijning. Bij mij aan tafel zit Reinier de Groen. Hij is jeugdagent bij de Eenheid Rotterdam en Lola Vos, zij is student. Zij zullen zich zometeen nader voorstellen. Mijn naam is Lies van Duin, ik ben van de communicatieafdeling en ik host deze podcast vandaag. We gaan het hebben over jonge aanwas en wat deze term nou precies inhoudt en betekent. Dat wordt zometeen duidelijk. Reinier, zou je jezelf even willen voorstellen voor de luisteraars en kijkers?
Ja, natuurlijk. Ik ben Reinier de Groen. Ik ben jeugdagent in Sjaloos, dus in Rotterdam-Zuid. Dat doe ik eigenlijk nu 6 jaar. Ik zit nu inmiddels 16 jaar bij de politie. En ik heb eigenlijk altijd wel affiniteit gehad met jeugd. Dat is eigenlijk al iets van begin af aan heb ik daar een gevoel van, nou, daar kan ik echt iets betekenen. Daar is nog wat te kneden en daar kunnen we voorkomen dat iemand crimineel wordt of in ieder geval op het rechte pad houden. Dat is privé zowel, heb ik ook iets met jeugd. Dus ik voel me als een vis in het water op dat gebied. Dus ik doe dit met heel veel plezier.
Leuk. Lola, Zou jij jezelf ook even willen voorstellen?
Zeker, ik ben Lola Wols. Ik ben derdejaars integrale veiligheidskundestudent. En ik loop sinds september stage bij Team Boost. Ik doe onderzoek naar jonge aanwas. Dat vind ik een super interessant onderwerp. En daarom vind ik het leuk dat ik bij deze podcast mag aansluiten.
Super, nou leuk. We gaan het hebben over jonge aanwas. En het is een beetje een onbekende term wellicht voor de meeste mensen. Toch gaan we hem gebruiken. Omdat in deze podcast goed duidelijk zal worden wat jonge aanwas is en wat het inhoudt. Dus ik ben heel benieuwd en laten we het hierover gaan hebben.
Ja, dan zullen we beginnen bij het eerste onderwerp en dat is functie van senior jeugd. Ja. Zou jij wat willen vertellen over je functie?
Ja, zeker. Senior jeugd is eigenlijk verantwoordelijk voor het proces binnen het basisteam. Hè. Dus alles wat, denk aan een noodhulpvoertuig wat bij een 112 melding komt. Daar is jeugd bij betrokken. Die leggen dat vast in ons systeem. Daar zijn altijd dingen die misschien beter moeten kunnen. Of dat er misschien signalen zijn, zorgelijke signalen. Dat proces van wat wij doen als politieagent op straat, dat moet gemonitord worden. Dat is een taak onder andere van de senior jeugd. Zo kan je natuurlijk rapportages doorkijken van wat is er allemaal gebeurd met welke jongen. En is daar de juiste hulpverlening betrokken? En als dat niet zo is, misschien kan de senior jeugd of de wijkagent die zaak dan verrijken, noemen we dat. Hè? Dan ga je bijvoorbeeld eens langs van, ja, ik voel dat er hier iets niet helemaal lekker zit. En dan kan je wat meer informatie verzamelen rondom zo'n jongere, zodat dat weer bij die hulpverlening terecht kan. Dat de hulpverlening ook echt iets kan doen. Of dat ze in ieder geval dat we wat meer weten van die jongeren. Nou, met name dan, we hebben natuurlijk criminele jeugdgroepen. Nou, die natuurlijk in kaart brengen van wie gaat met wie om, waar zijn ze mee bezig. Wat moeten we hier als integraal, als hele keten op doen? Dus daar zit de taak. Maar ik vind het vooral ook belangrijk van hoe kunnen we nou voorkomen om zo'n jongen dat die in de criminaliteit terechtkomt. Hoe kunnen we nou zorgen dat die op het rechte pad blijft? En om dat te kunnen doen moet je heel vroeg erbij zijn. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je de kleine signaaltjes. Dus bijvoorbeeld, er staan 4 jongens op straat. 2 daarvan, dat zijn echt wel jongens met een goed strafblad. Maar 2 daarvan, die komen eigenlijk helemaal niet voor. Ja, waar richt je je dan op? Ga je dan op die 2 gasten die eigenlijk al een groot strafblad hebben? Of richt je je op die 2 jongens die er tegenaan hangen? Nou, dat zijn, vind ik, altijd hele mooie casussen waar je denkt van, nou, ik richt me op die 2 gasten die er net bij komen. Met ouders in contact, met misschien een jongerenwerker. Misschien kan je hem in een bijbanenproject trekken. Dat hij een nuttige dagbesteding heeft. Maar dan kan je misschien voorkomen dat hij verder afglijdt. En zodoende zo'n jongen helpen.
Ja, en waar komt jouw groot interesse voor jeugd vandaan?
Ja, vooral het, zeker bij de jonge jeugd, het pure van de jeugd. Hè. Dus er zit geen masker op nog, zoals wij dat misschien wel hebben. Dat vind ik altijd heel mooi bij jeugd. Ze zijn gewoon zoals ze zijn. En ze zijn heel kwetsbaar ook. Hè. Dus een kind die in een bepaalde thuissituatie zit, die kiest daar niet voor, die zit daarin. En die kan niet voor zichzelf opkomen. Dus daar een stukje kwetsbaarheid waar ik dan mijn hart voor wil maken. En bij jongeren, ja, die hebben heel de wereld, of eigenlijk heel de toekomst nog voor zich. Ja, daar kunnen wij wel echt wezenlijk iets betekenen. Als keten, dus als politie zeker niet alleen. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi om daar een deel aan van uit te maken. Ik ben bijvoorbeeld ook jeugdtrainer. Dat vind ik ook heel mooi om dan dus daarin te ontwikkelen. Maar ook buiten het alleen het voetbal. Maar ook van, oké, hoe ga je dan karakter vormen en wat tools geven, zeg maar, dat ze gewoon ook sterk in de schoenen staan. Dat vind ik super mooi om te doen.
Hoe ben je precies bij deze functie terechtgekomen?
Ja, dat was een nieuwe functie toen ik ging solliciteren. Ik zat toen op de noodhulp. Dat had ik 10 jaar gedaan. En toen kwam deze functie voorbij. En toen dacht ik, ja, dat is echt iets voor mij. Ik was toen al, had ik al projecten gedaan met jeugd. Naast de noodhulp. En toen dacht ik van, ja, daar kan ik echt wel mijn ei kwijt, denk ik. Nou, toen ging ik dat vervolgens doen. En toen eigenlijk, zoals de functie omschreven was, toen dacht ik van, ja, dit is echt helemaal niet wat bij mij past. Het was veel binnenzitten achter de computer. Alleen maar lezen en vergaderen. Ja, ik dacht, als ik dit moet doen, dan word ik echt heel ongelukkig. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga het gewoon op mijn manier doen. Waar ik denk dat ik mijn kracht ligt en waar ik energie van krijg. En dat doe ik nog steeds. En ik ben daar heel gelukkig in. En ik merk dat het team dat ook fijn vindt dat ik het op die manier doe. Dus dan is het goed.
Ja, oké, mooi. En je reed eerst noodhulp. Heb je daar nog steeds tijd voor naast je senior jeugd nu?
Nou, het is meer zo van, kijk, we moeten allemaal onze inzet plegen daarin. Als er bijvoorbeeld gaten zijn of zeker in deze maand is het gewoon krapte.
Ja.
We hebben personeel en dan spring je bij. Dus ik zeg 1 keer per week doe ik een noodhulpdienst. Maar dat gebruik ik ook gelijk om mijn collega over jeugd te vertellen. Maar ook jongeren op te zoeken bijvoorbeeld. Ik gebruik het eigenlijk ook om mijn taak nog verder uit te breiden, zeg maar.
Ja, precies. En dan ben je dus ook veel aanwezig op scholen.
Ja.
Hoe zie je daar de jonge aanwas?
Kijk, het school. Denk aan de kluizencontrole. Denk aan voorlichting. School is heel belangrijk. Hè, maar dat is puur alleen een middel eigenlijk om bij school binnen te komen. Ik vind school, daar moet je... ik ga elke week bijvoorbeeld langs school. Een bepaalde school waar heel veel van onze doelgroep zit. En dat doe ik puur... Je moet dat doen in vredestijd. Je moet daar in vredestijd komen. Zodat ze je herkennen. Zodat ze, dat niet alleen als er wat slechts aan de hand is, dat je daar komt. Maar ook dat je daar gewoon eens een keer een gesprekje voert. Op een leuke manier. Een keer mee sport. Dan ga ik bijvoorbeeld een keer in de pauze mee voetballen of mee basketballen. Ja. Dat soort in vredestijd kan je, zeg maar, die banden maken. Maar ook vooral je ingangen bij de mensen die heel veel informatie hebben over jongeren. En die veel zorgelijke signalen zien. Dus door elke week al eens maar een bak koffie drinken, hou ik me in positie op die school en krijg ik heel veel informatie. En ik vind dat is de manier waarop je ook met school om moet gaan. Je kan heel veel zaken voorkomen, maar je kan ook heel veel hulpvragen beantwoorden door gewoon even met ze te praten en ervoor te zijn. Maar dat moet je niet doen op het moment dat het al te laat is of dat er inderdaad zoveel zorgen zijn dat het niet meer gaat. Dan moet je echt gewoon eigenlijk structureel doen.
En is er iets wat je in jouw functie het leukst vindt om te doen?
Het contact met mensen.
Contact.
Dus, en dat hoeft niet per se jeugd, maar ik merk nog steeds dat ik het meeste energie krijg om met de bevolking bezig te zijn. Dus ik werk dan in Rotterdam-Zuid. Hè. Dat is een heel uitdagend gebied. En om echt met die mensen en die verschillende culturen en de verschillende karakters om te gaan. Ja, dat vind ik het nog steeds het mooiste. En daar krijg ik elke dag energie van. Ja.
Zijn er nou jongeren, als je daar elke week komt, die ook dan specifiek jou ook opzoeken? Van, hey, Reinier is er weer. En bijvoorbeeld dat ze bij je komen met hun problemen of met dingen die ze hebben gezien. Of zijn er echt jongeren met wie je specifiek contact hebt?
Ja, zeker. Dus je hebt gewoon verschillende jongeren. Sommige jongeren die willen eigenlijk... alleen contact als er echt iets speelt. Sommige jongeren die vinden het gewoon fijn om zo nu en dan een babbeltje te maken. Sommige jongeren verwachten iets van je op het moment dat... maar je bent nog steeds politieagent. Ik ben geen vriend van ze.
Nee, precies.
Ik heb gewoon een taak. Op het moment dat zij bijvoorbeeld een straatroof plegen, dan zal ik ze op moeten pakken. Zo simpel is het ook en zo duidelijk moet je ook zijn. Maar op het moment dat ik kan helpen bij iets, zal ik het altijd doen. Dat is in ieder geval mijn intentie. Dus dat is gewoon duidelijk. Maar zeker jongeren die veel contact zoeken. Ja.
En heb je ook het gevoel, waar ik heel erg benieuwd naar ben, van heb je een succesverhaal van jouw werk? Dat je echt kan zeggen, nou, daar heb ik zo'n verschil kunnen maken. Daar heb ik zo'n goed gevoel over. Ik ben benieuwd naar zo'n voorbeeld.
Ja. Het is, ik heb verschillende van zulke verhalen. Alleen vaak is het zo dat je, wat bijvoorbeeld een heel lang succesverhaal was, en dan later kom je diegene weer tegen en is hij toch teruggevallen. Dat heb je ook. Maar wat ik bijvoorbeeld een heel mooi, en dat is gewoon een heel een jongen die helemaal in de put zat. Thuis heel veel problemen, verslaafd. En toen was hij denk ik 15 of zo. Maar gewoon door eigenlijk daarmee aan de slag te gaan, bij de juiste zorg in binnen te brengen eigenlijk, heeft hij, en vooral ook aan het werk te helpen. En toen zag ik hem eigenlijk een tijdje later en toen was hij dus aan het werk en toen kwam hij ook naar me toe. En van ja, nou, bedankt en ik heb nu werk en het gaat supergoed en ik ben mijn verslaving is opgelost en nou, helemaal top. Maar dan, toen kwam ik hem vervolgens denk ik afgelopen zomer tegen. Nou, dan hebben we het over 5 jaar later ongeveer. Ja, en toen sliep hij in het park.
Jammer, hè?
En dan is dat succesverhaal weer. Dan denk je waar. Oké, okay, en je kan zo'n jongen. Die jongen ben ik uit het oog verloren op een gegeven moment, omdat hij in een ander gebied woonde ook. En toen heb ik hem weer opgepakt. En ben ik met hem naar de kerk gegaan. Van hier kan je wonen. Hij was uit huis gezet. Uiteindelijk moet hij zelf die keuze maken. Hij is toen hij is meegegaan en hij is in die kerk gebleven. Maar de volgende dag ben ik weer langs gegaan en toen was hij weer vertrokken. En dat doet dan pijn. Maar er zijn ook heel veel verhalen waarbij ik nooit meer wat gehoord heb. Of juist een berichtje van, hey, het gaat nu supergoed. Dus er zijn echt wel zeker wel succesverhalen. En zo zijn er heel veel, ook kinderen die we in een hele gewelddadige thuissituatie vader, die kinderen mishandelde. Kinderen ontvoerd bij vader vandaan. Dus echt posten voor de deur, wachten tot vader weg was. Kinderen uit huis gehaald en bij de jeugdbescherming afgezet. En kinderen op die manier, die zijn bij een pleeggezin terechtgekomen. Vader heeft de hulp gekregen die hij nodig had en uiteindelijk weer herenigd. Dat zijn natuurlijk super mooie verhalen waarbij je steentje hebt kunnen bijdragen. En zo hebben we er meerdere verhalen waarbij soms is het gewoon ook geen. De ouders die willen wel goed zorgen, maar zijn gewoon niet bekwaam. Of door alcoholproblematiek of wat dan ook. En als je ze daarbij kan helpen. En dan, kijk, er is geen kind gebaat om ouders weg te halen bij ze. Of kinderen bij ouders weg. Er is niemand bij gebaat. Uit huisplaatsing is echt niet de oplossing. Maar soms wel tijdelijk. En daar hebben we ook veel voorbeelden van. En dat vind ik, dat zijn voor mij wel succesverhalen.
Maar je zal best wel heel veel ellende ook wel zien. En hoe hou jij zelf je professionele afstand? Want je bent ontzettend betrokken en dat gaat je erg aan je hart. Dat merk je ook, dat zeg je ook. Dus hoe hou je jezelf ook wel staande? Omdat het is ook best een harde wereld.
Ik doe wat ik kan. Maar ik heb voor mij altijd wel de gedachte van uiteindelijk moet hij de keuze maken. En ik kan hem motiveren. Ik kan hem, maar op het moment dat hij de keuze maakt om anders te doen, dan heb ik daar ook, dan heel hard gezegd, maar dan heb ik daar vrede mee. Of in ieder geval dan, als ik maar het gevoel heb, ik heb er alles aan gedaan. En als hij dan anders kiest, dan is dat niet leuk. Zeker niet. Maar dan steek ik die energie in een ander iemand die misschien wel dat verdient. Of in ieder geval die daar misschien anders mee omgaat. Ja, en zo, en als ik het einde van mijn loopbaan zeg van, ik heb er 1 gered, dan is dat voor mij ook goed. Het is niet dat ik zeg, ik moet er 10 redden per maand of per jaar. Nee, dan ga je denk ik druk voelen van die niet realistisch is. Ja. Maar als ik het gevoel heb elke dag van ik heb het uiterste uitgehaald wat erin zit, dan ben ik tevreden. Ja.
Oké, nou ik denk dat we dan naar het volgende onderwerp door kunnen gaan. Dat is jonge aanwas. En dan zou je misschien willen vertellen wat jonge aanwas precies is.
Nou, jonge aanwas, we hebben natuurlijk de criminele jongeren. Eigenlijk een beetje die situatie die ik net schetste. Hè. Die jonge gasten die heel kwetsbaar zijn. Heel veel risicofactoren hebben om af te glijden. Die komen dan, als je veel risicofactoren hebt, denk aan gescheiden ouders, denk aan armoede, ligt verstandig beperkt misschien. Er zijn allerlei dingen waardoor een kind een grotere kans heeft om af te glijden. En op het moment dat daar dan ook nog een paar criminele vrienden bij komen, dan is de kans best groot dat dat gebeurt. Nou, heel veel van die jongeren hebben wij in de wijk. Dat zijn wel de jongens die ook grote kans hebben om jonge aanwas, dat bestempelen als jonge aanwas. Dat zijn de jongens die mogelijk risico hebben om de criminaliteit in te gaan. Dat is eigenlijk de nieuwe lichting.
Ja. Ja. Ja, wat zijn dan echt signalen die jullie herkennen in de wijk?
Nou ja, soms is het heel simpel. Dan hangen ze er gewoon mee samen. Vaak gaat het online ook. Maar als je in bepaalde kringen omgeeft, dan zijn die risico's gewoon groter. Ja. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Als jij elke dag met een groepje hangjeugd op straat hangt, dan moet jij bijvoorbeeld om die joint die rond gaat af te slaan. Dan moet je eigenlijk een soort van, daarom vind ik perspectief bieden ook zo belangrijk. Je moet een doel hebben in je leven, waardoor jij kan zeggen, ja, nee, voor mij gaat die joint even niet aan mij voorbij. Want ja, ik hoef hem niet, want ik zeg maar, profvoetballer worden. Nee, ik blowen, dat hoort er niet bij. Dus dat kan jou helpen dan. Maar op het moment dat je dat niet hebt, je hebt een slechte thuissituatie, dan gaat die joint, die ga je gewoon aanpakken. Want de groepsdruk is er zeker. Ja. Nee, want als je niet meedoet, dan word je uitgelachen. Nou ja, je kent het wel. Dus op het moment dat die jongen daar met zo'n groep samenhangt, en als er bijvoorbeeld snel geld voorbij komt, je hebt zelf heel veel armoede. En kan je een klusje doen en dan krijg je dit of dat. Soms gaat het heel geraffineerd, hè. Jongen die een beetje status heeft in de wijk, die zegt tegen zo'n jonge aanwas van een jong ventje van, joh, kan je even naar de snackbar gaan en voor mij even een blikje halen. En hier heb je €20, de rest is voor jou. Oké, nou ga je het doen. Ja, weet je, snel verdiend. Maar ondertussen, de volgende keer, en hij vraagt jou weer wat, dan voel je dat je in het krijt staat bij zo'n jongen. En zo pakken ze je gewoon in. En dan moet hij ineens een pakketje rondbrengen. Dan krijgt hij nog iets meer geld. En voor je het weet, kan je niet meer terug. Weet je, als je dat eenmaal aanpakt, dan. En zeker die jongens in de wijken, die. Ja, er is geen geweten of zo wat knaagt. Vaak. Moreel lopen ze wat achter. Dat zie je gewoon heel vaak. En het normaal, bijvoorbeeld met een mes lopen. Ja, als iedereen dat normaal vindt in jouw groep, ga jij maar zeggen, nee, dat is abnormaal. Dat vind jij ook normaal, want je past je aan je vrienden. Dus het is al normaal met een mes te lopen. En dat zie je natuurlijk heel veel gebeuren.
Met zo'n blikje halen bijvoorbeeld, dat voorbeeld. En wat is de leeftijd van dat ze dat aan die jongens vragen?
Ja, ik zie jongeren van, soms van onder de 10 zelfs. Maar meestal moet je denken aan die groepen die ik denk van, die komen nu op. Zijn meestal rond de 13, 14 jaar. Maar je hebt ook gasten, dat zie ik eigenlijk op de 9e al. Dat denk van, die hebt alle ingrediënten zijn aanwezig. Dan weet je eigenlijk al waar die in terecht gaat komen. En dat is 9 van 10 keer, klopt dat ook.
Wat zijn de gevolgen die jullie zien bij jonge aanwas?
De gevolgen die we zien is dat ze op een gegeven moment natuurlijk steeds meer. Ook bijvoorbeeld waar je eerst jongeren, waar je contact met ze had, waar je een praatje kon maken, dat ze verharden. Ik heb ook bijvoorbeeld van die voorbeelden bij zo'n jongen die was helemaal fan van de politie. Ik kon niet op een plein komen of hij sprong me nog niet om mijn nek. Echt, was echt één grote fan. Altijd contact. Maar je zag op een gegeven moment dat hij verhardde. En op een gegeven moment denk je, dat is mijn vriend. Dan loopt hij op dat pleintje, maar hij komt niet naar me toe. Ja. En dan ik denk, is het hem niet? Misschien heb ik iets niet goed gezien. En dan ging ik naar hem toe. Ik zei, hey, is het? En dan deed hij heel koeltjes. Dan weet je al de eerste signalen van, oké, ik ben hem aan het verliezen. Zeg maar. Hij is andere interesses gaan krijgen. En dan eigenlijk binnen no time hoor je dan van dat hij inderdaad in bepaalde situaties verzeild is geraakt. En dat hij onder druk wordt gezet. Of dat en hij wil niet met de politie gezien worden, want dan is hij een snitch. Dus Dan zie je eigenlijk de eerste signalen al van, dit gaat moeilijk worden. Ja. Maar de gevolgen zijn natuurlijk, vaak zien we, ze beginnen op die manier en ze gaan eigenlijk van de ene problematiek in de andere. Dus ze zeggen dat ze beginnen met drillrap. Dus dan gaan ze een beetje profileren. Kijk eens wat ik allemaal kan, doe en zie en hoe ik in elkaar steek. En dan zie je dat ze doorstappen naar bijvoorbeeld drugsdealen. Of naar WhatsApp-fraude, zie je ook van geld, ezels, zulke soort dingen. Maar die kan ook bijvoorbeeld dan op een gegeven moment gaan ze weer verder naar steken ze iemand neer. Of ze komen straatroven. Er zijn van allerlei. Maar eigenlijk elk probleem wat we in de wijk hebben, daar vallen zij in. Ja. En wat maakt in principe niet zo heel veel uit wat het probleem is, maar ze zijn daar heel kwetsbaar in. Dus je ziet dat ze eigenlijk in elke, als er iets een nieuw thema is of een nieuw fenomeen, dan zie je ze daar weer in verschijnen. Ja. Dus het zijn altijd een beetje dezelfde gasten die je daarin ziet. Uithalen.
Ja, oké. Ja.
Wat is uithalen?
Uithalen, dat is eigenlijk er komt heel veel drugs ons land binnen via de scheepvaarten, in de containers, zeecontainers. Die drugs komt in die container in de havengebied. Alleen die drugs die moet eigenlijk ongezien dat terrein af. Nou, dat kan niet als je dat zeg maar zo'n uit een bepaald land, zeg Colombia, die container komt binnen, er zit een hoog risico op, want hij komt uit een cocaïneland. Op het moment dat je daar, als je die zeg maar zo, als je daar niks mee zou doen, dan zou die zo het terrein afgaan, dan wordt die altijd gecontroleerd en dan gaan ze altijd die drugs vinden. Dus die cocaïne moet uit die container, die moet naar een andere container. Nou, daar zijn de uithalers voor, die gaan het terrein op. Die knippen die container open, halen de drugs eruit en ze doen die naar een andere container die leeg is. Want lege containers worden niet gecontroleerd. Dat is natuurlijk immens groot, dat gebied. En lege containers, als je die ook allemaal moet gaan controleren, dat is niet te doen. Dus die lege containers die gaan zo het terrein af en daar halen ze dan, als het helemaal van het terrein af is, halen ze de drugs er weer uit.
En doen ze dat dan s'avonds of zo?
Ja, vaak s'nachts. Ja. Maar vaak ook met hulp van binnenuit natuurlijk. Maar de jongeren die dat doen, die krijgen daar best wel veel geld voor. Dus voor die jongeren uit de wijk bij ons, we hebben echt wel heel veel uithalers in de wijk. Ja, zo'n vergoeding is natuurlijk een jackpot. Hè, dus, en ze zien ook die andere gasten van, hey, zo, dat is de kassa. Want die lopen ineens met dure kleren, dure auto's en die willen ze natuurlijk ook. Dus die zijn heel snel geronseld. Alleen op het moment dat ze erin zitten, dan zit je echt in een natuurlijk serieuze criminele organisatie. Nou, dan kom je er ook niet meer uit. Dan moet je denken aan heel veel druk. Hè? Dus gewoon van, jij gaat het volgende klusje gewoon weer doen. Want anders dan pakken we je moeder of je zusje of wat dan ook. Of jou. Wordt er iemand in zijn been geschoten. Ja, dan weten wij wel van waarom dat is. Dat is uithalen.
En is dat ook een van de grootste problemen in de wijk? Bij jullie?
Ik weet niet of het de grootste probleem is. Kijk, het is gewoon een heel realistisch probleem wat speelt. En wat ook, wat ook heel veel invloed heeft op andere nieuwe, op die jonge aanwas. Ja. Puur omdat zij, die generatie die daar al mee bezig is, die andere jongens die kijken daar heel erg tegenop. En die willen dat ook. Ja. Dus het heeft heel veel invloed op zo'n wijk. En ook de gevolgen van het uithalen. Ik zeg net, je wordt in je been geschoten. Wat denk je dat dat in zo'n, of een liquidatie in zo'n wijk, wat doet dat met zo'n wijk? Onveiligheidsgevoelens. Dus het heeft heel veel inslag op zo'n wijk.
Je ziet tegenwoordig ook veel explosies, hè?
Explosie, ja, absoluut. Explosies is heeft daar ook mee te maken. Ik zal niet zeggen dat alle explosies daarmee te maken hebben, maar wel veel.
Ook een soort van waarschuwing,
ja,
hè?
Zeker, ja. Of een doorzeven van een woning met kogels. Ja, dat soort dingen zie je. En dat zijn allemaal uitingen van criminele organisaties.
En explosies gebeuren vaak met vuurwerk.
Ja, vaak wordt daar vuurwerk voor gebruikt. Maar we hebben ook situaties met granaten. Laatst natuurlijk dat de jongeren, of de kinderen eigenlijk, in de wijk aan het voetballen waren. En ze schoppen een bal in de bosjes en vinden daar een granaat. Die natuurlijk daar niet voor niks lag. En dan gaan daarmee spelen. Poeh. En het is dat er op een gegeven moment iemand zei van, joh, voor mij zit een echte granaat. Want ze hadden bijna de pin er al uitgetrokken. Nou, je wil niet weten wat er dan natuurlijk gebeurt. Maar dan heeft zo'n wijk daar natuurlijk gigantisch veel last van. Het is gewoon levensgevaarlijk. Daar zie je de uitingen van de drugsproblematiek wel terugkomen.
Ja, dan kunnen we denk ik doorgaan naar het volgende onderwerp. Dat is casuïstiek. We hadden een kopje met achter de voordeur. Dus of je misschien voorbeelden had van wat er achter de voordeur gebeurt, waardoor de jongeren in het criminele circuit komen.
Ja, dat kan bijvoorbeeld huiselijk geweld zijn. Moet je voorstellen dat jij jongere bent. En, ik ben bijvoorbeeld bij een kind. Dat was echt constant vervelend op straat. Maar echt maximaal elke dag overlastgevend. En dan ga je daar thuis kijken. En dan kom je daar thuis. En dan denk je van, ik kreeg zelf ook het gevoel van, ik wil hier weer weg. De sfeer die er hing, de keel, koud, geen vloerbedekking of iets, gewoon een betonnen vloer, vies. En dan zie je eigenlijk niemand thuis. Ja, een moeder altijd aan het werk, een stiefvader die niet omkijkt naar, als er een stiefvader is, maar niet omkijkt naar die kinderen, want hij heeft er alleen maar ruzie mee. Moeder ook alleen maar ruzie, omdat het kind gedraagt zich niet. Dan ga je naar buiten. Dan wil je niet thuis zijn. Dus je gaat naar buiten en dan zijn je vrienden daar wel voor je. En dan hang je samen rond en dat is jouw familie. En als die dan wat vragen, je wil die familie niet kwijt, dan doe je dat. Weet je, dus het is allemaal wel begrijpelijk. Zeg maar.
Ja. Ja. Oké.
Heb je ook het idee dat de drugsproblematiek van het gebruik door jongeren ook erger is geworden de afgelopen jaren?
Nou, ik zie wel bijvoorbeeld veel jongeren met softdrugs. Ik zie ook jongeren met harddrugs, maar ik zie vooral heel veel jongeren met softdrugs en met vapen. En roken, dat zie je wat minder, hè? Maar vooral heel veel vapen en softdrugs. Ja, vaak is dat wel een voorloper van natuurlijk op een gegeven moment zwaardere drugs gebruiken. Ja, en op het moment dat hoe ze dan met het lichaam omgaan, hè, dus ook zeker ook energy drink, dan zie je al dat ze heel, destructief is misschien een groot woord, maar dat ze daar niet heel erg mee bezig zijn. En misschien ook niet echt advies in krijgen van thuis uit of van school uit, misschien ook wel. En dat we het allemaal normaal gaan vinden. En ja, dan zie je eigenlijk, dan kan je bijna wel voorspellen van dit kan zomaar in de toekomst fout gaan. Zeg maar.
Ja, en zijn er nog andere voorbeelden die de aanleiding zijn dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen, behalve huiselijk geweld en drugs?
Nee, natuurlijk, er zijn veel meer. Vaak is het ook de LVB-problematiek speelt ook een rol. Dus jongeren die gewoon een laag IQ hebben.
LVB staat voor licht verstandelijk beperkt,
ja,
hè?
Ja. Licht verstandelijk beperkt. Die jongeren die hebben ook gewoon een hoger risico, hè? Dus dat zie je veel. Je ziet ook jongeren. Wat ik zeg, armoede speelt ook een grote rol. Soms is het ook gewoon gelegenheid. Dus op het moment dat jij heel dag op straat hangt. We hebben ook jongeren die bijvoorbeeld van school gestuurd worden. Omdat ze onhandelbaar zijn. Maar dan komen ze vervolgens zomaar makkelijk een jaar thuis te zitten. Een jaar thuis op je 14e, 13e. En wat ga je dan doen? Je moeder is aan het werk. Er is niemand thuis. Ja, dus, en hij trekt vaak ook nog vriendjes mee die dan volgens gaan spijbelen. Maar je gaat, de muren komen op je af en je gaat gewoon. En op het moment dat er dan klusjes voorbij komen waar je iets extra kan verdienen. Dus zijn de verleidingen worden ook steeds groter. En dan wordt het ook steeds moeilijker om daar nee tegen te zeggen. Ja.
En heb je het idee dat corona hier ook nog een rol in heeft gespeeld?
Ik hoor wel veel jongeren die worstelen met. Die dat heel moeilijk vonden in die tijd. Maar ik denk dat voor jongeren algemeen. Ik weet niet of dat zozeer de aanleiding is om meer criminaliteit. Maar ik denk wel dat heel veel jongeren ongelukkiger zijn geworden door die periode. Dus ik weet niet of daar meer criminaliteit door ontstaan is bij onder de jeugd. Maar wel dat jongeren heel erg online afhankelijk waren. En online is natuurlijk heel als je daar niet goed mee om kan gaan, dan kan dat heel gevaarlijk zijn met je beeldvorming en waar je aan moet voldoen. Ja. Dus ik denk dat wel veel jongeren ongelukkiger geworden zijn. Ja. Ja.
En wat zien jullie dat er online allemaal gebeurt dan?
Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon, dat bedoel ik mee, dat mensen natuurlijk, je kan op online zetten wat jij wil. Dus je kan een beeld van jezelf wegzetten. En soms is dat als drillrapper van ik ben levensgevaarlijk, een heel onveilig beeld. Maar het kan ook zomaar zijn dat jij een soort van, met filters, een soort onrealistisch beeld van hoe je eruit ziet. En andere meiden die denken, goh, dat wil ik ook. Of andere jongens denken, ik moet ook een sixpack, want anders tel ik niet mee. Terwijl het misschien helemaal niet realistisch is. En als je daar natuurlijk, zeker als jongeren, niet goed mee om kan gaan, dan wordt dat een heel ongezond zelfbeeld, krijg je dan. En je gaat je zelfbeeld daar ook door vormen. Hè? Van ik moet dit doen, anders dan tel ik niet mee. Ik ben niet goed genoeg. Dus dat. En ook gewoon het contact. De jongeren tegenwoordig durven bijna niet meer te bellen. Ja, en wij, onze oudere generatie, is dat wat meer gewend. Maar tegenwoordig, jeugd, vindt het gewoon heel lastig. Dus alles gaat via de app. En een appje kan je ook heel dubbelzinnig, kan je op een andere manier interpreteren. Waardoor je soms ruzie krijgt wat helemaal niet nodig is. Of online gaan er heel veel pesterijen. We zien heel veel appgroepen waarin gepest wordt. En dat is heel makkelijk, hè, vanuit je kamertje, anoniem. Heel veel stalking ook. Heel veel mensen gewoon TikTok, fake TikTok accounts, waar mensen helemaal zwart gemaakt worden. Ja, er zijn echt honderden voorbeelden. En dat kan mensen echt kapot maken.
Ja. Oké, dan gaan we door naar het volgende onderwerp en dat is lopende projecten. Ik doe zelf onderzoek naar wat de rol van de politie is binnen scholenprogramma's. Die zich dan richten op het weerbaar en bewust maken van jonge aanwas tegen ondermijning. En daarbij onderzoek ik onder andere Kapot Sterk. En jij gaf aan dat een project die jij mee hebt helpen opzetten daar een beetje op geïnspireerd is, toch?
Ja, ik wilde iets doen voor die groep. We hebben natuurlijk de uithalers, hè? Heel veel in onze wijk. Nou, daar kan je natuurlijk, we hebben daar interventies op verzonnen. Van nou, hoe gaan we die nou proberen uit het milieu te krijgen? Maar die kans op slagen is vrij klein, omdat wij kunnen niet zo heel veel daartegen inbrengen. En ze zitten er al in. De jongens die eromheen hangen, die aanschurkers noemen we. Daar hebben we al meer kansen, meer successen ook. Hè. Die trekken we in trajecten bij City Steward. Waarbij zij eigenlijk begeleid worden naar werk. En een baan waar ze niet over de schouder hoeven te kijken. Daar hebben we best wel mooie successen mee. Veel jongeren in een traject daar. Maar mijn taak vooral was als het gaat om jeugd. Om te kijken van welke jongeren zijn kwetsbaar in de wijk. En kunnen we eigenlijk voorkomen dat die jongeren straks ook rondom zo'n uithalen gaan hangen. Of in ieder geval dat ze weten waar ze dan ja tegen zeggen als ze snel geld voorgeschoten krijgen. Nou, en dat hebben we eigenlijk. Ben ik met mijn collega met wie ik veel werk, Thomas Schippers, een wijkagent uit Pendrecht. Zijn we gaan zitten en zijn we een script gaan maken van. We willen een film maken waarin we laten zien hoe die wereld eruit ziet. En hoe, als je dan snel geld kiest, wat zijn dan de gevolgen? En uiteindelijk, nadat we het script gemaakt hadden, dachten we van hey, we gaan dat met VR doen. Want dan zit je echt helemaal, dan ga je in een, zet je een bril op en dan zit je echt in die wereld. En dan, is het, dan voel je het nog meer dan dat je gewoon naar een film kijkt. Nou, dat hebben we ontwikkeld. En we hebben daar een heel lesprogramma omheen ontwikkeld. We zijn inmiddels met 10 professionals ongeveer zijn we daarmee bezig. Waarbij we op scholen langs gaan met die VR-brillen. Waarbij we dan de kinderen zelf, die zetten die bril op. Ze staan op een pleintje, krijgen het snelle geld voorgeschoteld. Wat doe je? Zeggen ja, nee. Als je ja zegt, dan kom je vervolgens in de volgende scène en dan gebeurt er van allerlei dingen. En de druk wordt steeds hoger. En je gaat eigenlijk ervaren hoe het is om onder druk te staan, maar ook wat voor consequenties het heeft. Op het moment dat je ja zegt tegen snel geld, dus dat je kan gewoon maar geliquideerd worden of je ouders. Nou, dat gaan ze allemaal zien. En omdat ze helemaal in die film zitten, ja, sommigen gaan op de knieën zitten en dan worden ze natuurlijk aangehouden. Ze zitten helemaal in de film en dat is wel heel mooi. En daarna gaan we natuurlijk in gesprek met die jongeren. Van nou, oké, wat doet het met je? En heb je dit wel eens meegemaakt? Vervolgens gaan ze ook oefenen met rolmodellen. Hoe zeg ik nou krachtig nee? En hoe doe ik dat nou? Hoe werkt groepsdruk? En daarna komt er nog een rolmodel. Iemand Hadar. Dat is een kickboxkampioen. En die vertelt welke keuze hij elke dag maakt. Elke kleine keuze, elke dag, heeft weer een ander gevolg natuurlijk. Dus op het moment dat hij elke dag zegt van ik ga blijven op bed liggen. Ja, dan wordt hij nooit wereldkampioen. Hij moet elke dag keuzes maken. En dat geldt natuurlijk voor de jongeren ook. Dus eigenlijk een inspirerend verhaal van hey, als je elke dag andere keuzes maakt, dan heb je ook een andere toekomst. Ja. Dat is een heel lesvullend, ochtendvullend programma. En daar zijn we eigenlijk op verschillende scholen actief. Hebben we een eindige tijd gedaan. En dat is uiteindelijk wilden we, omdat jij zegt kapot sterk, daar hebben we het in het begin dachten van, nou, misschien is dat iets. We hebben eigenlijk onze eigen draai eraan gegeven.
Ja, mooi. En dan lopen er ook nog andere projecten in jullie wijk. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, we hebben verschillende projecten. Als het gaat om scholen, hè. Bijvoorbeeld, ik vind voorlichting heel belangrijk. En dan niet zozeer dat wij als politie die voorlichting geven. Maar voorlichting is belangrijk om je positie op school te krijgen. Dus wij doen dat samen met HALT. HALT heeft hele mooie voorlichtingscampagne. En wij sluiten als politie daarbij aan. Ook om ervaringen te delen, maar ook gewoon om onze positie binnen school. Dus op het moment dat er zorgelijke signalen zijn om kinderen, dat zo'n juf even kan bellen van ja, ik zie dit en dat, wat zien jullie? Misschien is het niks, misschien wel. Misschien moet even een gesprekje. Soms is er een jongen die wat steelt op school. Ja, als je dat laat gaan, ja, het is ook wel eens goed om daarmee zo'n jongen in gesprek te gaan. Of bijvoorbeeld hem door te verwijzen, ook al is hij bijvoorbeeld nog maar 10, naar bepaalde hulpverlening die met hem daarover gaat praten. Hè, van ja, weet je, als je dit doet als je 15 bent. Ik vind dit als consequentie. Maar daar moet je wel op inspelen. Ook ouders erbij betrekken. Ja. Maar dan moet je wel je positie op school hebben.
Ja. En kom je op middelbare scholen en op lagere scholen?
Ja, in principe is het zo. Kijk, ik ben maar alleen. Ik ben de enige op Sjalo's als jeugdagent. Ik heb een aantal taakcentrumhouders. Maar in principe, we hebben in elke wijk een wijkagent. Dus elke school heeft als aanspreekpunt de wijkagent. Dus ik organiseer dan die voorlichtingen, maar de wijkagent sluit dan aan bij de. Want ja, elke school heeft gewoon het recht op een aanspreekpunt. Dus de wijkagent is altijd het eerste aanspreekpunt. Er zijn een aantal scholen die ik zelf aanloop, omdat ik daarmee ook op de hoogte blijf. Want het speelt er onder de jeugd. En dat zijn echt wel de zwaardere scholen, de doelgroepscholen. Waarbij ik belangrijk vind om daar zelf contact te hebben. Dus elke school heeft dus een eigen wijkagent.
Ja, en je had het net over ouders betrekken. Daar hebben jullie ook een programma voor.
Ja, Ja, dat is onwijze moeders. Hè. We hebben onwijze moeders in de wijk, waarbij een groep moeders elke maand bij elkaar komt. En de thema's bespreken en ook een beetje het beeld van de wijk. Wat gebeurt er nou in de wijk? Maar bijvoorbeeld ook thema's als zijn de drugs, criminaliteit of uithalen of vapen. Elke maand heeft weer een thema. Die moeders gaan daarmee in gesprek. De politie sluit daarbij aan, maar ook deskundigen. En zo proberen we eigenlijk dat de moeders uit de wijk, dat zijn de moeders van mogelijk die overlastgevende jongeren, dat die ook de weg kennen in de wijk. En dat ze ook zelf redzaam worden. Dus dat ze ook weten van en dat eigenlijk een soort olievlek wordt die steeds meer verspreidt. En dat die moeders ook in staat zijn om die eigen kinderen te sturen en in ieder geval te beïnvloeden. Een supermooi project. Maar er komen ook hele mooie initiatieven uit. Die moeders gaan op een gegeven moment zelf die kar trekken. Die gaan ook dingen organiseren. Waar weer andere moeders aansluiten. Dus die groep wordt steeds groter. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk gewoon echt een mooi netwerk van mensen in de wijk die waarmee je het samen doet.
Ja, oké. Okay. Ja, en hoe reageren de jongeren op die projecten? Je zei net al wel met die VR-bril dat ze dat wel leuk vinden, maar andere projecten, heb je daar ook negatieve ervaringen mee gehad?
Nee, we hebben ook bijvoorbeeld Jongburger Blauw, waarbij jongeren, doelgroep jongeren, eigenlijk gelokt worden met eten. Hè? Van, we eten samen gezellig en het wordt dan begeleid door het jongerenwerk. Ondertussen gaan ze dan bijvoorbeeld een ronde lopen in de wijk, waarbij ze mensen adviseren van doe je raam dicht, want inbraak gevoelig. Of ze kijken of er ongeregeldheden zijn, dan spreken ze mensen op aan. Maar vooral bij elkaar komen. En ondertussen ga je ze ook begeleiden naar startkwalificaties. Hè? Dus bijvoorbeeld de heftruckchauffeur, certificaten daarvoor, VCA halen. Dus je geeft ze eigenlijk mogelijkheden zodat ze ook werk kunnen halen. Of daarbij helpen. Maar je begeleidt ze eigenlijk. Dus je krijgt die groep bij elkaar. En dan kan je de onwijze moeders weer laten koken voor die groep. Zo kan je ze ook weer laten fuseren, die projecten. Wij hebben ook Boef in de Wijk. Doen we bijvoorbeeld, dan gaan we samen, dat is weer voor de jongere jeugd, basisschooljeugd, gaan we bijvoorbeeld thema inbraakpreventie. En dan zeggen we, jongens, we gaan op school langs. Er is een boef ontsnapt en we gaan samen vrijdag die boef vangen. Wie doet er mee? Dan komen al die kinderen, 50 tot 100 kinderen, naar dat plein. En dan zetten wij via social media, zeggen we de boef is daar gezien. En dan moeten ze gaan zoeken naar de boef. Dat is een collega en een burger. En dan krijgen ze elke keer tips over waar die boef mogelijk is. Dan gaan ze met de ouders zoeken. Ondertussen krijgen ze natuurlijk ook tips op dat plein over hoe beveilig je nou je huis goed? Waar moet je op letten als je weggaat? Via die kinderen kan je dan de ouders bereiken. Maar het is een leuke manier, wat ik eerder zei al, hè, die kloof verkleinen tussen politie. We hebben natuurlijk een beetje best wel slecht imago in die wijken. Een leuke activiteit om met de jeugd te doen. Het politiewerk te promoten. Maar ook te laten zien, de politie is niet alleen maar een boeman. Het is ook gewoon iemand waar je op af kan stappen voor hulp. Dan vangen we die boef. Die boef wordt dan door tips op social media te geven, krijg je ook meer volgers op je kanalen natuurlijk. En als ze dan die boef zien en ze zeggen, je bent de boef, dan krijgen ze een mooie prijs. Spelen we een aantal rondes. Eten we gezellig wat met die mensen. Dus dan regelen we eten ook. Die kinderen zijn helemaal gelukkig dan. En hebben gewoon een leuke ervaring met de politie. En dat kan je op verschillende thema's doen, ook cybercrime. En dat vind ik eigenlijk altijd wel hele mooie projecten om gewoon actief met die gasten bezig te zijn. Maar ook met je netwerk, hè, want de jongerenwerkers doen ook mee en iedereen doet mee.
Dan ben je echt in verbinding.
Je bent echt in verbinding. En zo'n wijk, geloof me, die avond gaat er echt niet ingebroken worden. Want iedereen is alert op verdacht gedrag en kijkt er in die wijk rond. Die loopt met 100 man door die wijk heen. Het voorkomt ook echt inbraken. Zeg maar. En we doen dat elk jaar een paar keer. Ik vind dat altijd hele mooie avonden.
Vind je dat er voldoende gedaan wordt in de wijk? Zoals het klinkt, wordt er voldoende gedaan. Maar denk jij dat er nog iets meer gedaan kan worden?
Als ik morgen 100 collega's erbij zou krijgen, dan zouden we nog meer kunnen doen. Ja. Maar ik denk dat we echt veel doen met de mensen die we hebben. Want uiteindelijk moeten we ook gewoon 112 meldingen rijden. Dus zeker in ons gebied is de druk heel hoog van meldingen. Dat gaat achter elkaar door. Ik denk dat we echt wel veel doen met de middelen die we hebben. Ja. Ja.
Okay. Wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn voor jongeren voor wie die het thuis niet leuk heeft, die goede vrienden op straat heeft, het geld lokt? Wat zou toch jouw boodschap zijn aan zo iemand?
Mijn boodschap zou zijn investeren in jezelf. Hè, dus probeer, ondanks de omstandigheden, probeer gewoon de beste versie van jezelf te zijn. En verzamel de juiste mensen om je heen die echt het beste met je voor hebben. En dat zijn niet altijd je vrienden. Ja, jij denkt dat het je vrienden zijn. Maar zijn dat ook echt? Zou een vriend van jou vragen om bijvoorbeeld dat mes bij te houden? Of, dus ja, zorg dat je de juiste mensen, of in ieder geval een klankbord hebt, waar je dan, en dat kan bijvoorbeeld, dat hoeft niet dat een politieagent te zijn, maar een jongerenwerker of iemand die, nou, die geen belang bij heeft om jou verkeerde dingen te laten doen. Dus het kan iemand op school zijn. Ja, zoek die mensen op en ja, overleg dingen. En wat ook een tip is, vind ik een belangrijk tip, want iedereen krijgt te maken met groepsdruk op die leeftijd. Of met, ja, denk daar van tevoren over na. Van wat zou ik nou doen als met deze situatie, als die voorkomt. Dat je er niet mee door verrast wordt.
En inzicht geven in van als je er eenmaal in zit. Het lijkt heel makkelijk, maar je komt er niet makkelijk meer uit. Nee. En op het moment dat je erin zit, dan...
Dan is het vaak te laat. Of dan is het veel moeilijker. Dus probeer vooraf, eigenlijk moeten ze wel weten van... Dat probeer je ze dan mee te geven. Ja, weet van tevoren wat er wat consequenties zijn is als je daar ja tegen zegt. Klinkt mooi, maar dat is het vaak niet.
Nee, want je leven daarna kan ook wel serieus ook gevaar lopen.
Absoluut. Of
het leven van je familie. En ja, dus dat is denk ik ook wel heel belangrijk dat ze dat ook wel goed weten.
Ja. Ja.
Ik denk dat het een mooie afsluiting is, die boodschap. Is er nog iets wat jij zelf wilt toevoegen of nog wel aanvullen?
Nee.
Nee?
Nee.
We halen helemaal rond.
Ja.
Is er nog iets wat jij wil vragen?
Ik heb heel veel vragen eigenlijk, want ik vind het gewoon een super interessant onderwerp. Maar ja, ik realiseer me ook dat we natuurlijk niet heel veel... Het is een podcast natuurlijk, hè, dus je moet wel binnen de tijd blijven. Maar ja, ik vind gewoon jeugd, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Dat zij weten dat er, dat er op ze wordt gelet en dat ze ergens terecht kunnen en Dus ik denk dat je gewoon echt super goed werk doet.
Nou, dankjewel.
Ja. Ben ik mee eens.
Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. En ik wil jullie heel graag uitnodigen om een volgende keer weer te kijken naar de podcast #ondermijning.